In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere door den Heiligen Geest. Amen. En laat ons nu zingen van Psalm 25, vers 2 en 7. Psalm 25, 2 en 7. Gemeente zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 68, het 17e vers. Psalm 68, 17. Belijden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En eigenlijk spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest, ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing is uit de Torah, het zesde hoofdstuk van Deuteronomium, de verzen 1 tot 9. En vervolgens uit het Evangelie, de Evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het zestiende hoofdstuk, te beginnen bij het 28e vers, tot het 17e hoofdstuk, tot vers 18. Matthäus 16, 28 tot 17, 18. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heere uw God u geboden heeft om u te leren. Opdat gij ze doet in het land naar het welk gij heen trekt om dat erfelijk te bezitten. Opdat gij den Heere uw God vreest om te houden al zijn inzettingen en al zijn geboden die ik u gebieden. Gij en uw kind en uw kindskind, al de dagen uw levens, opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan, Israël, en neem waar dat gij ze doet, opdat het u wel gaat, en opdat gij zeer vermenigvuldigd het, gelijk als u de Heere, uw vaderen God, gesproken heeft, in het land dat van melk en honing is vloeiende. Hoor, Israël, de Heere is onze God, de Heere is enig, en daarom zult gij den Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. En deze woorden, die ik u heden gebieden, zullen in uw hart zijn, en ge zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als ge op den weg gaat en als ge nederligt en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen en ge zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. En dan begint het met een woord van de Heer Jezus. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des Mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes zijn broeder en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante en zijn aangezicht blonk gelijk de zon en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elia met hem samen sprekende. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus: Heer, het is goed dat we hier zijn, zo gij wilt. Laat ons hier 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, ziet, een lichtende wolk heeft hen overschaduwd. En ziet, een stem uit de wolk zeggende: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En de discipelen, horende, vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende, raakte hen aan en zeide: staat op en vreest niet. En hun ogen opheffende, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En als zij van den berg afkwamen, gebood hun Jezus zeggende: zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En zijn discipelen vraagden hem zeggende: wat zeggen dan de schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen? Doch Jezus antwoordde en zeide tot hen: Elia zal er eerst komen en alles weder oprichten, maar ik zeg u, dat Elia nu gekomen is. Ze hebben hem niet gekend, doch ze hebben hem gedaan al wat zij hebben gewild. Alzo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had. En als ze bij de scharen gekomen waren, kwam tot hem een mens vallende voor hem op de knieën en zeggende: Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en is in zwaar lijden, want menigmaal valt hij in het vuur en menigmaal in het water. En ik heb hem tot uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet kunnen genezen. En Jezus antwoordde en zeide: o ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik u nog met uw lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem mij hier. En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit en het kind werd genezen van die uur af. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer ons God, Vader in ons Heer Jezus. Wij danken u dat we hier samen mogen komen in uw bedehuis. dat wij het voorrecht genieten om in die ruimte te zijn die gij voor ons hebt gesteld en waar wij u mogen verwachten, waar wij in uw naam vergaderd zijn, waar de Zoon uw liefde onder ons zal zijn naar zijn belofte. Heere, geef dat daar al onze aandacht op gericht mogen zijn. En wij bidden u, Heer, om uw genade. Wilt gij ons boven onszelf uitheffen? We bidden u dat wij niet onder elkaar alleen mogen blijven, maar dat gij ons verheft en dat gij deze dienst maakt door de kracht uw geestes tot een eerdienst voor u. Heere, wij willen in deze ogenblikken ook denken aan het bijzondere van deze dienst zoals wij dat met elkander hebben ingericht. O Heere, hoe moeten wij uitspreken wat door ons heen gaat? Gij kent ons beter dan wij onszelf kennen. Eerst willen wij danken voor wat gij hebt geschonken. O Heere, dat gij mens roept om het onmogelijke te doen, naar menselijke overwegingen. En dat gij ze toch laat doen. En dat er ook in onze tijd dingen gebeuren die niet af te leiden zijn uit onszelf. We danken u ervoor, voor de vele zegeningen die we hebben ontvangen. En ook daardoor dat u ons hebt willen gebruiken als uw instrument. Heren, wij willen in deze ogenblikken ook vergeving vragen. Wat niet is geweest zoals gij hebt gevraagd. Wij bidden u om vergeving over een hele ambtsperiode. Heren, erbarm u over mij. Erbarm u over ons allen. Heren, wij danken u dat gij ons tot nieuwe mensen hebt willen maken. Vernieuwde mensen die ongekende mogelijkheden hebben, die gij toe hebt vertrouwd uw heilgeheim. Heren, wij bidden u voor deze gemeente. Wilt gij die gemeente in het bijzonder nabij zijn en geven dat in het vervolg ook de kracht van uw woord mogen klinken door de adem van uw geest en dat de dienaren ingewijd mogen zijn of worden door uw genade. Heren, wij gedenken in deze ogenblikken ook al diegenen die nu bij u zijn en die zoveel hebben mogen doen in ons leven en die misschien, want hoe dicht is uw hemel bij ons, slechts een wolk nam toch uw zoon weg. Hoe werken zij door uw genade op ons in? O Heere, de mysterie kunnen wij niet uitspreken, maar we willen u alleen danken. Heere, wij bidden u om de opening van uw woord. Geef dat dat het middelpunt van deze dienst mogen zijn. En dat wij onszelf niet zo belangrijk moeten achten naar onze individualiteit. Dat wij zelf of onze gemeente het middelpunt zijn. Maar Heere, doe het woord geschieden en geef dat het mogen uitslaan ook buiten de muren van deze kerk. Heere, geef dat we u mogen ontmoeten. We bidden u voor de zieken, voor de eenzamen, voor de verlatenen, voor alle die in moeite zijn. Heer, ontferm u over ons allen. Vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons leven, Heer Jezus, Zoon van God. Ontferm u ons er. Amen. Er is, zoals aangekondigd, staat één collecte voor diaconie en kerkvoogdij nu. Er is bij de uitgang nog een collecte die u verder aangekondigd ziet. Laat ons nu met elkander zingen. Gezang 265 in zijn geheel. Gezang 265 in zijn geheel. Thank you. De tekst voor hedenavond is het 8e vers van Matteüs 17. Het 8e vers van Matteüs 17. Wij lezen het woord Gods nu al dus. En hun ogen opheffende, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Gemeente des Heren, als inleiding wat meestal niet mijn gewoonte is, door enkele persoonlijke woorden, misschien individuele woorden. Het is toch moeilijk Je leven lang ben je ermee bezig geweest. In de kinderjaren zag je er iets van. Wonderlijk tussenwerpsel ineens. Ik was 5 jaar grote kerk van Rotterdam. Na een dienst van dominee ACG den Hertog. Ineens komt hij op me af. En zei dat hij zag dat ik in het ambt zou staan. En zelfs in die grote kerk van Rotterdam zou preken. Het gaat hier niet om occulte dingen. Maar er kunnen soms intuïties zijn die helemaal niet occult zijn. En zo ben ik ermee bezig geweest. En tot het ambt gekomen. En ik heb vanavond bijzonder voorrecht dat mijn bevestiger in mijn eerste gemeente, Dr. E. Emme, de secretaris-generaal van de synode, dat mijn bevestiger in de eerste gemeente hier tegenwoordig is met zijn vrouw. Dat is een ongekend voorrecht wat weiniger zal overkomen. Ik schets zo enkele dingen, ik ga niet mijn hele leven na, maar je staat in het ambt en je bent vooral, en dat moest ik ook met nadruk nog overbrengen van mijn vrouw, je bent zo verbonden met de mensen, niet dat ze het altijd even duidelijk kunnen merken. Zijn die gemeentes wel een ambersode? Onvergetelijk het eerste, daar is Apeldoorn, waar ik bijzonder aan verknocht was. Rotterdam, 11 jaar, alle problematiek van een grote stad. En ik heb daar tot nog toe iedere maand nog in een dienst kunnen voorgaan. Toen, die lange tijd in Hattem, en daar kwam een band, niet altijd was dat even makkelijk te uiten, maar het is er. Je bent met zeer veel menselijke banden aan elkaar gebonden, die ook geestelijke banden zijn. En daarom nog eens gezegd, het is niet eenvoudig dat er een einde aangemaakt wordt door een reglement. Ik wil daar niet tegen protesteren. U weet, ik ben een beetje met de westerse cultuur bezig geweest en dan vind ik het toch, ja, een verschijnsel dat in een geestelijk ambt iemand weg moet omdat hij 65 is. Dat was vroeger anders. Ik denk even aan de mensen in de wereld, de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Zegt de Heer in dat de kinderen van deze wereld dikwijls verstandiger zijn dan de kinderen des lichts. Stelt u zich eens voor dat we in de wereld waar de geest geuit wordt, bijvoorbeeld bij een dirigent, zou zeggen dat hij op zijn 65ste jaar moet ophouden. Je zou zeggen, dan komen pas de diepte erin. Nu, en nou heel spontaan gezegd, dat voel ik nou eigenlijk ook. Professor de Hartog, die zei eens een keer, als je 60 jaar bent, dan begin je pas een beetje te overzien wat je gestudeerd hebt. En ik heb zo'n gevoel, als je 65 bent, dat je het wonderenambt, wat daarvoor nodig is, dat je door allerlei voortleiding, inleiding en inwijding er pas een beetje wat van gaat zien. Maar ja, dat ligt nu eenmaal zo aan. Een protest is, moet hier niet tegenover gezet worden. Beloofd dat we ons gehoorzaam zouden gedragen daarin. Maar nu genoeg over dat individuele. Want er gaat het natuurlijk helemaal niet om, broeders en zusters, vanavond. Ik zou iets anders met u willen doen. Dat individuele, hoe aardig en welmenend en menselijk het ook is, moet weggeworpen worden. Niet dat een mens niets is, maar juist in dat wegwerpen van het beperkt individuele verandert een mens, wordt hij opgeheven, verheven tot een nieuwe schepping, wordt hij eigenlijk gebracht tot de geestelijke stand van het kind Gods, waartoe wij uitverkoren zijn. En daarom, broeders en zusters, zou ik vanavond, gemeente des Heren, graag mij eenvoudig wat willen gaan uitleggen. U weet wel wat ik onder uitleg, bijbeluitleg versta. En dat verstaat u met mij. Bijbeluitleg, strenge exegese, is een vorm van gebed. Het is niet zo dat het in de preek gezegd wordt. Van net als bij een kunstwerk. Moet opgeroepen worden. En het hangt van Gods genade af. Of het komt. We hebben gebeden om de Heilige Geest. En nu dit Bijbelstuk. De Heer Jezus heeft gezegd dat sommigen die daar staan de dood niet zullen smaken totdat zij het Koninkrijk Gods hebben zien komen. Er zijn theologen geweest die hebben gezegd dat is dan dus niet uitgekomen. Dat is heel merkwaardig, want in het vervolg wat we met elkaar hebben gelezen, als je even verder leest, dan staat het er, maar ja, zegt men dan, het is misschien later aan elkaar gevoegd. Maar het staat er zo duidelijk dat er enkele waren die het Koninkrijk Gods hebben gezien, dat Jezus in zijn Koninkrijk kwam. En dat wordt ons hier beschreven. Heel merkwaardig tegen wat wij verwachten in. Niet iedereen wordt erbij gehaald. Het zijn nooit belangrijke zaken waar iedereen bijgehaald wordt. Van de hele mensheid, één volk, uitverkoren, en van dat volk, drie die meegenomen worden, omhoog gevoerd worden op een hoge berg. Hier van die prozaïsche mensen zeggen, ja, die Tabor die is helemaal niet zo hoog. Dan zijn ze in Israël geweest. Alsof die hoogte aangegeven wordt door een meetlat. Dat is toch een nederige, beperkte manier van denken. Hoge berg. Daar gebeurt iets. Daar verschijnt de heerlijkheid van het koninkrijk. En wat nu laag schijnt, was toen hoog. Gemeente, Heer Jezus neemt drie discipelen mee, Petrus, Jacobus en zijn broeder Johannes. Stijgen omhoog op die berg en komen op de top. En dan staat het er. En zijn gedaante werd veranderd. Nog precies beschreven hoe. Zijn gedaante werd veranderd. Zijn gelaat, het gelaat van de Heer Jezus, straalt als de zon. Ach, broeders en zusters, weten wij van de zon. Wat populaire dingen. Nagebouwd van een verouderde natuurwetenschap vaak. De zon. Wat is de zon? De zon is datgene wat in deze wereld de afstraling is van de hemelse heerlijkheid, van het hemelse licht. Wie zo de zon niet ziet, die ziet de zon niet. Zo heeft men de oudheid door altijd, en alle diepzinnige geesten hebben de zon zo gezien. Goethe zegt zelfs, en het was zeker geen onwijze, dat de zon niet alleen straalt, maar dat die ook klinkt, muziek, klanken geeft. Zoals de schepping vol is van de harmonie der sferen, van de klanken die er zijn. Even wordt het hier gezegd in een enkel woord. En de geest moet ons verlichten om het te laten zien. Het gelaat van de Heer Jezus straalt als de zon, dat wil zeggen dat in zijn gelaat het hemelse koninkrijk uitstraalt in deze wereld. Het is een verandering. Hij is ingegaan in deze wereld. Hij heeft het vlees aangenomen. En vlees is niet alleen lichamelijkheid. Maar vlees is de ontluisterde doem van het oorspronkelijk paradijselijke menselijke bestaan. Dat hij die geen zonde heeft gedaan, toch gedragen heeft. Maar hier verandert het. Hier wordt duidelijk wie hij is. De andere wereld, het koninkrijk Gods straalt, maar het is niet uiteindelijk de glans van het koninkrijk. Maar de wit als het licht. Het is licht. Het witte van het licht. Wij mensen willen met het prisma het licht uit elkaar werpen en analyseren. Maar het witte van het licht betekent dat alle aardse licht verwijst of een afglans is van het hemelse licht, dat ook weer een heerlijkheid is die afstraalt van de Heere God, zijn klederen. Waarom zijn klederen? We hebben er pas over gehandeld, broeders en zusters. Daarom heel kort aangeduid. Klederen die veranderen. Wat is het kleed, het menselijk kleed? We lezen in het paradijsverhaal daarvan dat de mens bekleed is door de Heere God na de zondeval. Bekleed letterlijk, we vertalen het meestal verkeerd, maar staat eigenlijk: de Heere God bekleedde de mens met huid. Waarom moest dat gebeuren? Omdat de oorspronkelijke heerlijkheid die de mens aanvankelijk in het paradijs had, omdat hij doordat hij scheiding had gemaakt in de godsgemeenschap, daarom was die lichtglans weggevallen, was het verschrikkelijk dat hij kwetsbaar was naar alle kanten. De Heere God heeft hem bekleed met huid, niet met dierenhuiden, onzin, staat bekleed met huid, en die huid, dat is het Hebreeuwse woord voor huid, dat heeft ook te maken met een blindheid. Het is ook een afstomping die over de dingen gevallen is, waardoor we het kunnen uithouden. Dat is huid. Maar daarom, omdat we niet gewoon in die huid kunnen zijn, daar misschien nog een rest van schoonheid in overgebleven kan zijn, heeft de mens altijd behoefte gehad aan het kleed. Want het kleed dat hij zelf maakt is gebed. Om het nieuwe kleed te ontvangen. Het nieuwe bruiloftskleed. En het is belijdenis ervan dat wij alleen kunnen leven met de lichtglans om ons heen. Verstaat u het? Dat daarom het kleed van de Heer Jezus verandert in die lichtglans. Jezus is volstrekt in zijn hemelse heerlijkheid weer veranderd. En mensen mogen daar getuigen van zijn. En wat zien ze? Met hem zijn twee mensen, twee wezens. Ze zien Mozes en Elia. Mozes en Elia samen sprekende met hem. Betekent dat Mozes? Wie is Mozes? Mozes is degene die de Torah, goddelijke wijsheid, de goddelijke onderwijzing aan het volk van Israël heeft gebracht. Is Israël het enige volk dat weet van de goddelijke wijsheid? De goddelijke wijsheid is van den beginne, is voor de schepping. De wijsheid was spelende was er vermaak voor de Heere God, zegt Spreuken 8, voordat er ooit iets geschapen was. De mensheid weet, als hij teruggaat, en daarop rusten eigenlijk alle inwijdingen van de vreemde godsdiensten, dat is een terugleiding in de wederherinnering, in het weer herkennen van wat paradijselijk is geweest. Een mens is een zot. Een mens is minder dan een dier als hij niet iets over heeft gehouden van de paradijsherinnering. En dat is de grote waarde van de religies. Dat er nog zoveel in bewaard is van die paradijsherinneringen. Dat hebben de volken, maar Israël heeft iets anders. Die goddelijke wijsheid, die een persoon is, die goddelijke wijsheid, die wordt verkondigd. Israël hoeft niet terug te gaan op de wederherinnering. Israël hoeft niet te vertrouwen op het geweten, want het geweten is historisch gegeven en kan verward zijn. Israël krijgt de Torah. En Mozes, die geweldige figuur, tijd heeft moeten wachten. 40 jaar in de kracht van zijn leven. En het gebeurde niet. Hij moest 80 jaar worden om het te doen, de Torah. Wat is dat? Is dat zomaar een nieuwe wetgeving? Nee, het is de eeuwige wijsheid Gods in het woord is gebracht en die in Israël is gegeven om te doen. En Israël is geroepen om dat woord vlees te laten worden, die Torah, die eeuwige wijsheid Gods. Ze waren samensprekende, Mozes. En wie is Elia? Het is te zwaar voor een volk om dit ontzaglijke opdracht, om die te verwerkelijken. Het woord vlees worden, het doen wat daar gezegd wordt. En daarom zijn er de profeten, de grote profeet Elia, die steeds weer waken over het volk, opdat ze terugkomen bij de Torah die door Mozes is gegeven. En dan spreken ze met Jezus samen. Jezus is, en dat laat de ganse Heilige Schrift zien, de eeuwige wijsheid Gods, de eeuwige Torah, het woord dat in het begin was, dat vlees is geworden, dat volkomen de Torah, de goddelijke wijsheid, waar gemaakt heeft, vlees heeft doen worden. En Petrus staat daarbij en uit zich, omdat hij voorbij heeft gezien. Hij geeft antwoord als een onzinnige, want er staat, ze waren samensprekende. We zijn geneigd om Mozes en Elia en Jezus apart te stellen. En Petrus doet dat ook. Hij wil een tabernakel oprichten. Eén voor Mozes en één voor Elia. En hij begint met Jezus. Zeer terecht. Maar aparte tabernakels, aparte verering. Maar hier staat samensprekend. Dat betekent, er is een samenklank. Het is hetzelfde. En het is toch anders. Het is het wonder van wat in de polyfone muziek gehoord kan worden. Die harmonie van de verschillende stemmen die toch hetzelfde zeggen. Het is alles Torah. Het is de eeuwige wijsheid Gods die aan Israël is gegeven, in Israël verwerkelijkt wordt onder de hoede van de profeten, die het moeten doen terwille het volk van Israël voor de andere volkeren, om ze terug te roepen en ze meer te geven dan alleen maar die beperkte herinnering van het paradijs. samenklinkend. Petrus weet er geen raad mee. Zet het opzij, apart. En dan gaat het gebeuren, een lichtende wolk. Daarin worden besloten, Jezus, eeuwige wijsheid, het eeuwige woord, met Mozes, die het brengt in het volk van Israël, en Elia, die het roept, het is één grote eenheid die God, de Heere zelf, schenkt, een grote harmonie in de lichtende wolk. En dan klinkt er uit die wolk die stem, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb. Hier klinkt het, die God, waarvan Spreuken zegt, dat de wijsheid Gods een vermaak was voor de wereldschepping. Welbehagen, eeuwig welbehagen in hem, in de eenheid van Mozes en Elia. Dat wordt hier gezegd. En dan is het voor mensen niet meer om uit te houden. Dan kan er maar één ding. Als deze dingen gebeuren, dat zij die hiertoe verkoren zijn, die staan aan de rand van de vernietiging. Dat is altijd als een mens verkoren is, dan loopt hij het grootste gevaar. Sommige mensen denken dat het veilig is. Het is een verschrikkelijke toestand om verkoren te zijn. De Joden hebben het geweten, uitgeroepen, sommigen in de wanhoop, dat het wel goed zou zijn als een ander volk eens een tijdje uitverkoren werd. Het is hard en zwaar. Ze vallen als doden tegen de grond. Ze kunnen alleen maar buigen, want dit is niet meer te verdragen. Dit licht, deze heerlijkheid, wat hier op aarde komt, de huid die ons als botheid omgeeft om het leven uit te houden. Die huid, die houdt het hier niet uit, die wordt als daar een stuk gescheurd. Je komt ervan om, zoals Vincent van Gogh de dingen schildert, ontdaan van hun huid. En toch nog niet in de lichtglans. Het is schrikwekkend zoals een mens dat kan zien. Maar hier is het. Voor de heerlijkheid Gods. Wij mensen vrezen voor zoveel dingen. Voor gevaren, voor bedreigingen, voor doodstreigingen, voor oordeelstreigingen. En weet u wat het verschrikkelijkste is? Om het licht Gods te moeten verdragen, kun je niet eens in de zon kijken. Die afglans van de heerlijkheid. Ze vallen neer. En ze zijn als doden. En dan gebeurt het. Jezus treedt uit de wolk. Staat er zo ontzaglijk. Hij raakt ze aan. Hier is een aanraking nodig. Is een enkel woord niet meer genoeg. Hier is een aanraking. En als hij ze aanraakt, dan zegt hij, sta op. Het woord dat gebruikt wordt voor de opstanding der doden. Sta op. Uit de doden. En vrees niet. Heb geen angst, eigenlijk letterlijk. Kom niet om van angst. De kracht van hem die uit de wolk treedt om hem niet alleen te laten, hoewel ze getuigen zijn van die glans, hij richt ze op en gaat met ze mee. Broeders en zusters, als dat gebeurd is, wat moet er dan nog met zulke mensen? Is het dan niet beter dat ze na dit alles ook opgenomen worden in die heerlijkheid? Want dan kun je toch niet meer leven. Als je dit hebt gezien, dan zijn die aardse onderscheidingen toch niets. Ik sprak in het begin over andere individuele dingen. Ach, wat is dat eigenlijk allemaal een gezeur vergeleken bij deze dingen. Hoe kan een mens nu eigenlijk verder? En dat zie je dan ook, hoe moeilijk dat is. Er zijn wel eens mensen die de heerlijkheid hebben gezien en die dan horen dat ze langer moeten leven. Dan zeg je, hoor je van sommige mensen dat ze zo moeite hebben om het weer te doen, maar het is een opdracht. Blijkt ook hier direct. Als ze van de berg afdalen, komen de herinneringen, vragen. Vragen waar ze mee zitten en ze spreken ze uit. Maar Koninkrijk Gods is er. De Messias hebben ze gezien in zijn heerlijkheid. Maar kan dat? En het is terecht wat de schriftgeleerden ze hebben geleerd. Mogen ze vragen? Het is geen onzin. Ze moeten zich niet in een zielenextase laten meenemen. Het gaat om de hele mens. En het gaat om de klaarheid van de schrift. En dan zeggen ze, moet dan Elia niet eerst komen en alle dingen oprichten? Oh, wat een woord, alle dingen oprichten, broeders en zusters. Wij zijn zo miserig en beperkt en wij denken niet aan de wederoprichting van alle dingen die in de schrift op zoveel plaatsen staat. Hoogstens zijn wij zo afgezaagd om een ogenblik nog iets te gaan zeggen over een algemeen iets waardoor alle mensen buig over één kan worden geschoren en zomaar allemaal zalig worden. Dat moderne geleuter daarover, maar daar gaat het hier helemaal niet om. De wederoprichting van alle dingen, dat is veel grootser. Elia moet alle dingen oprichten. En dat kan misschien eonen duren en dat kan in werelden gebeuren, maar het wordt hier gesteld. Het is een wezenlijke vraag. En dan zegt hier Jezus, hij is gekomen en ze hebben hem niet gekend, wezenlijk gekend, herkend, ja, niet gekend, dat wil zeggen, ze hebben geen liefde voor hem gehad. De tegenmacht, Herodes, Esau, Rome, tegenmacht heeft hem gedood, ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Het eigen rijk hier en het koninkrijk Gods uitbannen, dat hebben ze gedaan. Toen verstonden zij dat hij hen van Johannes de Doper sprak. Elia is de geïncarneerde, Johannes de Doper is de geïncarneerde Elia, zo kan ik het beter zeggen. En hij is weer teruggekeerd, ze hebben gezien hoe in de hemelse gewesten is teruggekeerd. En hoe hij de roem en de glans heeft gekregen. En meer opgenomen is. Ze hebben schriftuitleg gekregen. Moeders en zusters, we komen nu bij de tekst. Ze dalen af van de berg. En er is iets aan vooraf gegaan. En dat is het geheim van de hele pericoop. Dus dit, ze zijn neergevallen. Als Jezus ze aanraakt, dan slaan ze de ogen op. Ze zien niet meer Mozes en Elia. Ze zien ook niet meer de wolk. Ze zien Jezus alleen. En dat grote, het zien van Jezus alleen, terwijl God de Heere hen eindelijk heeft laten zien wie Jezus is, brengt hen ertoe om in Jezus alles te ontvangen. God de Heere, Mozes, de Tora, de profeten, alles in hem alleen. Moeders en zusters, al die tijd dat ik bij u gepredikt heb, heb ik eigenlijk niets anders willen zeggen. Stamelend en beperkt, maar dat was het. En dat wil ik u ook dan nu meegeven. Jezus alleen. Maar het kan alleen. Na die inwijding, die zomaar niet aan iedereen gegeven wordt. Er staat er nog iets bij. De Heer Jezus verbiedt ze om daarvan te spreken voordat hij opgestaan is uit de doden. Waarom? Ze hebben dus een opdracht Ze hebben dit mogen zien. Ze hebben het mogen zien wie Jezus is. Ze zien Jezus alleen, maar met die ontzaglijke achtergrond. Straks als de Heer is opgestaan. Dat feit is zoiets ongelooflijks dat het onverstaanbaar voor iedere mens is. Maar er zijn drie getuigen die ingewijd zijn in het geheimenis op de berg. En die daarom, omdat ze Jezus alleen zien en weten wie Jezus is, daarom kunnen zij de opstanding verkondigen die onbegrijpelijk is, zonder het licht van de Tabor, waar deze drie uitverkorenen toe geroepen zijn om dat te verklaren. En als dat gezegd is, dan dalen ze af. En dan blijven ze bij Jezus alleen. Jezus alleen geeft hen een inzicht in de schrift. Ze weten nu dat de schriftgeleerden het probleem juist hebben gesteld. Maar dat het geen bedenking hoeft te zijn. Johannes de Doper is het beantwoord. U voelt al die tegenstelling. Eerst die heerlijkheid. Dan die vragen. Dat geheim dat ze moeten bewaren. Ze gaan die wereld steeds naderen. Ze hebben een schriftuitleg. En als iemand de juiste schriftuitleg heeft, en dat is het geheim, Jezus alleen zien in de schrift, dat is niet een afgoderij. Dat is de eeuwige wijsheid Gods. En daarom de Heere, Gods naam van Israël, ik ben met u. Waarachter eer, want hij heeft gezegd, hoort hem. En het is niet een tussenpersoon, maar het is dat de eeuwige wijsheid God zelf onder ons is gebracht. En dat geeft schriftuitleg, de enige schriftuitleg. Maar de schriftuitleg heeft ook nog een zin. De Torah heeft de bedoeling niet alleen om met Bijbelteksten bezig te zijn, hoe heerlijk dat ook is, maar het gaat om te leven. Het is goddelijke onderwijzing ten leven. En dat is het moeilijke. Die berg hoog. Het is niet te verdragen, het is ontzettend. Maar het teruggaan. Eerst met al die bedenkingen die wij kunnen hebben door nauwgezet bijbelonderzoek. Het antwoord komt, Jezus alleen. Maar het leven, daar zijn discipelen achtergebleven. Daar is die schare. Die scharen die eromheen zitten, en er is één wanhopig mens. De discipelen hebben niet kunnen helpen. Er zijn in deze wereld dingen waar vele kinderen Gods ook niets aan kunnen doen. En die man komt in wanhoop tot Jezus. En die drie discipelen die op de berg zijn geweest, die staan erbij. Het wordt niet gezegd. En er wordt gezegd, mijn zoon is maanziek. Bezeten. Hij heeft geen wil meer over zichzelf. Geweldig, hier is een mens die alreeds toepast wat ze op de berg hebben gezien. Jezus alleen. Hij brengt degene die niet meer tot Jezus kan komen, tot Jezus. En er is even die verontwaardiging. O, ongelooflijk, beperkt geslacht, hoe lang moet ik u nog verdragen, brengt hem bij mij. En dan straft Jezus de geest. En hij wordt uitgedreven. Wat is dat? Wat doet Jezus daar? Is het zomaar vernietigen? Zou God zijn vijanden vernietigen? Ja, vernietigen. Dat wil zeggen, brengen in de ordening van zijn gerechtigheid. Hoe dat in de wederoprichting van alle dingen kan zijn ook met de donkere machten, die toch eens voor Gods troon hebben gestaan. Dat is mij te groot. Maar het is in ieder geval zo, dat Jezus recht, gerechtigheid, goddelijke wijsheid, goddelijke orde brengt. de demon zijn plaats wijst en dat kind bevrijdt. En het staat er, hij is genezen. Broeders en zusters, moeten we nog veel over zeggen? Eén ding, Jezus alleen. De drie discipelen hebben het meegemaakt. Ze weten wie hij is. En door hun getuigenis verstaan wij wat de opstanding is. Wij kennen nu God. Wij weten wat Israël heeft gekregen in de Tora. Wij leren de schrift kennen, moeizaam en met moeite. Maar we leren het door Gods geest en we leren leven door Jezus alleen. De samenklank van Mozes en Elia met het volk van Israël, die weten, niet alleen uit een vage herinnering van die goddelijke wijsheid die in Jezus geopenbaard is, die ons in de gemeente geopenbaard is, we kunnen ook in een wondere samenklank die boven ons verstand uitgaat, kunnen wij in die harmonie ingezet worden, in die goddelijke harmonie van die veelkleurige wijsheid Gods. Broeders en zusters, ik wens en bid u niets anders toe. En ik herhaal wat ik al die jaren duidelijker soms, soms gebrekkiger, soms stralend, soms bedekter heb mogen uitspreken. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen.
Dominee, er zijn een aantal personen in ons midden die graag een enkel woord tot u willen richten. En dan zou ik eerst burgemeester Ausma willen uitnodigen voor een woord.
Dominee de Graaf, mevrouw de Graaf, kinderen, gemeente. Dominee, ik heb een paar dingen op papier gezet. En ik begin heel anders dan ik aanvankelijk van plan was. En daar bent u de aanleiding toe. Gehoord het begin van uw preek. Wat hebt u meer dan eens gedaan, namelijk op de preekstoel? En dat is zeer rijk. Dat is het woord van God brengen in de diverse kerken die u hebt gediend. Zo hebt u dat vanavond ook weer gedaan. U hebt ook vanaf die preekstoel etelijke keren heel veel mensen moeten vermanen. Dat is ook de taak van een predikant. En dan wil ik vanavond beginnen. En wie doet dat nu op een afscheid met u te gaan vermanen? Waarom, dames en heren? Dominee, begin van uw preek was u een klein beetje aan het mokken, namelijk. U begon met, ja, die voorschriften in de kerk, die zijn nu zo. En in die kerkorde, daar staat, als je 65 jaar bent, dan moet je weg. En ik heb er geen zin aan. Vond u ook niet, gemeente, dat dat een klein beetje in doorklonk? Een klein beetje mokken, dominee, ja. Ik spreek niet vals, maar dan wil ik u vermanen. Maar aan de andere kant, u hebt ook meer dan eens vanaf die preekstoel een troostwoord gesproken en dat komt nu. Ik ben het namelijk met u eens. Afscheid nemen is niet zo leuk. Ik heb mij ook afgevraagd, is het woord afscheid ten opzichte van u in Hattem wel op zijn plaats? U blijft te midden van ons wonen. U blijft Hattemer. Dat is een heel voldaan ding. U gaat met emeritaat. Het woord emeritaat, dames en heren, is ten opzichte van dokter de Graaf ook niet op zijn plaats. Maar u weet wat er staat geschreven van een soldaat als die met emeritaat gaat, dan is hij uitgediend. Nou, dominee de Graaf is bepaaldelijk nog niet uitgediend, dominee. Dat zou u, zo durf ik aan te nemen, ook niet willen. En u voelt zich als zodanig niet, nog sterker, ik heb het gezegd, ik geloof niet dat dat voor u weggelegd is. Een arbeidzaam leven namelijk, binnen de kerk, wordt wat verminderd. U distantieert zich daar wat van door die afstandneming. Maar, zo vermoed ik, zo lichaam en geest vaardig blijven, en dat hopen wij voor u, zullen wij ongetwijfeld veel van u blijven horen. Dat blijven horen en lezen zou wel eens vermeerderd kunnen worden via uw vaardige pen. Waarvoor sta ik hier als burgerlijke overheidsdienaar? Namens dat gemeentebestuur, dat is vanzelfsprekend. Maar dominee, uw kerkleden zijn inwoners van mijn gemeente Hattem. In uw lange periode in Hattem bent u voor heel veel mensen veel gaan betekenen. Lief en leed hebt u met velen doorgemaakt. Velen hebt u bijgestaan in nood en in dood. Velen hebben vanuit uw pastorale zorg zeer goede adviezen meegekregen. In allerlei, in moeilijke, maar ook in betere omstandigheden. Zolang, dominee, de kerken zich bemoeien met hun kerkleden, is het vaak zo dat de burgerlijke overheid dan vrij lang gevrijwaard blijft van moeilijke perikelen. En daarom acht ik het op zijn plaats dat ik hier sta, ook namens hen die het misschien niet meer kunnen, ook op dit moment niet kunnen uiten, maar wel om te zeggen voor alles wat u bent geweest, voor die mensen hier in Hattem, dominee, dank u wel. Het was u nooit te veel. Waar ik ook heel veel dank voor wil zeggen is wel dit, dat u ook regelmatig vanaf de kansel voor die burgerlijke overheid hebt gebeden, voor ons koningshuis, voor de regering, voor provinciaal bestuur, voor uw gemeentebestuurders. Daar zijn we dankbaar voor, omdat wij ook in de gemeente Hattem weten dat het moeilijk zal gaan zonder dat gebed, ook vanuit deze kerk. Dominee de Graaf, graag wens ik u met mevrouw en uw kinderen Gods onmisbare zegen toe op de verdere levensweg, waarvan we hopen en bidden dat die lang mag zijn. Ik kan me ook nog voorstellen dat u heel veel gevoelens van dankbaarheid zult hebben, maar dat je ook enorm dankbaar bent. En een goede vader, zou die dit dan niet zijn? Vader gaat, een zoon staat in de startblokken om dat ambt van predikant ook op zijn schouders te nemen en te blijven dienen in de kerk. Dus de naam van de graaf gaat wel blijven binnen die kerken. Ik zeg, een goede vader zal daar blij mee zijn. Ik spreek dan slechts uit ervaring, maar ik weet maar al te goed, toen mijn vader, ook burgemeester zijnde, zijn zoon zijn voetsporen ging volgen, blij was, dankbaar was. Ik heb wel eens gezegd, vader, niet zo trots zijn. Moet u misschien ook wel horen en vernemen van uw zoon. Broed, ook zij, heel veel dank voor alles wat u bent geweest. En met de uwen wensen wij u nog heel veel goeds toe, hier bij ons in Hattem. Dominee, mevrouw en kinderen, te midden van ons. Dominee, dank u wel, gemeente, dank u wel.
De volgende is dominee van Ravenswaai uit Wapenveld, die spreekt namens de ringheerde en de klassis Harderwijk.
Hooggeachte collega de graaf, aan mij is de taak toegevallen tot u een dankwoord te spreken namens de klassikale vergadering van Harderwijk en de ringheerde van de Nederlandse Hervormde Kerk. En dat is natuurlijk niet zo, omdat ik nog maar kort in deze ring een medespeech zou moeten houden en zo op de proef gesteld zou moeten worden op het moment dat u afscheid neemt van uw werk. Maar omdat de predikanten van de ringheerde het zogenaamde breed ministerie, u en mij zijn die termen bekend, maar ik mag dat wel zo even ter verklaring erbij zeggen. Omdat het breed ministerie besloten heeft dat ik uw opvolger zal zijn als pretor of voorzitter van de ring. Ik heb zitten denken of ik over dat woord pretor iets leuks tot u zou kunnen zeggen. Maar dat is wel zo'n mal woord, want het was een hoge Romeinse ambtenaar of zo. En het woord heeft ook iets te maken met opzichter zijn. Ik dacht, nou dat past helemaal niet. En als je dan het woordenboek opzoekt, dan ontdek je dat ze er ook nog achter gezet hebben. Voorzitter van de ring, tussen haakjes Nederlands hervormd. Want alleen wij hebben die idioterie maar. Maar goed, u was pretor en hier staat voor u uw piepjonge opvolger. Een jonge dokter, zeggen ze wel eens, van iemand die promoveert. Ik ben dan een jonge pretor in die zin van het woord. Als ik aan u de dank van de klasses overbreng, dan slaat dat vooral op de vervulling van uw dienstwerk in Hattem, een van de gemeenten van de klasses. Oudgedienden in de klasses zeggen mij dat ze zich uw gezicht van vergaderingen vroeger nog wel herinneren. En ook uw stem kunnen ze zich nog goed herinneren als ze met waardering spreken over uw bijdrage ter vergadering toen ter tijd. Ik citeer nu gewoon oudgedienden. De meeste leden van de klasses hebben vooral over u horen spreken en hebben kennis kunnen nemen van uw boeken en cursussen. En daarvan kennis genomen hebbend, betreuren zij dat ze geheel afhankelijk zijn geworden van het geschreven woord en van de getuigenis der oudgedienden. En dat ze niet persoonlijk hebben kunnen bogen op eigen ervaringen met u ter vergadering. Ik spreek nu op de wijze als Paulus heeft gesproken, die zei, ik heb het allemaal van horen zeggen. Ik heb het ook van horen zeggen, want zo kort ben ik hier nog maar. Voor al diegenen die als oudgedienden of als mensen die over u voornamelijk hebben horen spreken, voor al diegenen mag wegens uw vele en veel gelezen geschriften Hattem best een andere naam krijgen. Ik zeg dat heel rustig omdat burgemeester Ausma hier achter me zit en die zal er wel voor waken dat het niet gebeurt. Maar laat ons even filosoferen. Hattem betekent volgens de etymologie Hattoheim, de plaats waar Hatto zijn woonplaats vond. En nu zeggen vele oudgedienden en anderen ter klassikale vergadering, of zij dromen daarvan, waarom zou Hattem niet kunnen gaan heten Frankoheim? En dat zal dan wel verworden tot Frankum, woonstede van Frank. Of een beetje plechtiger gezegd van dokter Frank de Graaf, de vruchtbare schrijver van tot nadenken en geloven provocerende boeken. Tussen twee haakjes, graaf met of zonder twee effen, zou volgens etymologen best afgeleid kunnen zijn van het woord graafhuis, schrijver. Misschien wil u veel liever van graaf, graaf afgeleid worden, maar vindt u dat nou niet aardig? Daar zit het woord graafhuis, schrijver in. Dat was toch wel een naam bij uw geboorte die occult of niet, om uw eigen woorden te gebruiken, iets over de toekomst zei. En Frank betekent vrij en moedig. En wie Frank was, droeg een franka en dat is een speer. En menigeen zal zeggen dat u daar af en toe wel eens mee geworpen hebt. Ach, zo de naam en de man doorgrondend, voel je gewoon het verschil met Harderwijk, die klas is namens welke ik nu even spreek. Want dat woord is afgeleid van het middeleeuwse Herderewig, de wijk van de herders. De herders die rust in de kudde willen. En daarnaast de geleerde schrijver en collega de graaf, die toch wel wat onrust brengt met zijn geleerde studies die uitdagen tot kritische doordenking en hoger filosoferen over gekoesterde zekerheden. Terecht gekoesterd of niet? Ik ben nog maar heel kort in de klasses Harderwijk en ik vond dat ik dit allemaal best, omdat ik geen ervaring heb en daar dus ook niet door gehinderd word, allemaal tot u mocht zeggen. De ringheerde kent u beter en in elk geval heb ik u daar enkele malen als voorzitter van die ring mee mogen maken. Nu is het zo dat ook de plaatsnaam Heerde afgeleid wordt van herder of eventueel kudde. Wel, de herders van de ring Heerde en de gemeente van die ring, dat zijn de kudden, hebt u wel vaak geïmponeerd. Maar u hebt ze nooit verschrikt, laat staan afgeschrikt. Zo obscuur als u op de klasses was, zo manifest op de ringvergaderingen. Manifest in alle opzichten. U hebt daar krachtig bijgedragen tot de bezinning op de woordverkondiging, de verrijking en verdieping van het geestelijk leven der predikanten, de bestudering van theologische en pastorale vraagstukken. Misschien merkt u nu dat ik de kerkorde citeer, want dat zijn de taken die onder andere door de ring vervuld moeten worden. U hebt daar krachtig toe bijgedragen. Bezinning, verrijking en verdieping van de predikanten en de bestudering van theologische en pastorale vraagstukken. Eerlijkheidshalve, ik moet erbij zeggen, er stond ook sociale vraagstukken bij. Maar zonder dat ik wil zeggen dat u daar minder aandacht voor hebt, mijn indruk is dat u die theologische en pastorale, althans op de ringvergadering, meer zag zitten. Wij, uw ringcollega's en hun vrouwen, hebben kunnen genieten van uw geweldige kennis. Dat weet iedereen hier ook, daar hoef ik eigenlijk niet over uit te wijden. Maar wat lang niet iedereen zal weten, is dat u op de vergaderingen ook bleek te zitten boordevol anekdotes. Waarvan u vertellend ook zelf telkens weer genoot. Zelfs als u ze al eerder verteld had. Als u tot ons sprak, en met ons sprak, dan viel op hoe associatief en discursief u te werk kon gaan, breed uit, en toch, net als in de preek van vanavond, een dunne draad van een hoofdlijn vasthoudend. En dat is dan het kunststuk dat de kenner en de geleerde verraadt. Al die associaties, al dat discursieve, dat recht u zomaar als kralen aan één. En dan hoef je het niet eens te zijn met de spreker om hem in elk geval te bewonderen. De bron van kennis die u in ons midden was, heeft menigeen ervaren als een IJslandse geyser. Niet de stoute uitbarsting van kennis, energie, gedachten die opwelden. Maar zo monologiserend, en dat doet u vaak, en dat doet u ook graag, blijkt u toch ook uitnemend te kunnen luisteren als anderen iets te berde brengen wat echt is en oprecht en dus waardevol. Dan opent u zomaar de deur van uw ivoren toren van geleerdheid en nodigt de ander uit tot een indringend gesprek over ons christelijk geloof. Ik heb gedacht, hadden wij nog het Geneefse model van Calvijn van de kerk, dan zou u naast de ambtsdragers, predikant, ouderling en diaken met ere het ambt van dokter, dat u overigens toch al bent, maar dan het ambt van dokter, hebben ontvangen en vervuld. Die dokter die gelijkwaardig naast, maar niet boven, predikant, ouderling en diaken staat. Want zo komt de verscheidenheid van gaven dan het best tot zijn recht. Ik eindig, na dit onvolkomen portret, met de wens dat u nog vele pennen vruchtbare jaren geschonken zullen worden. En vooral, samen met uw vrouw, die ik daar ergens in de verte zie zitten, heel gelukkige Hattemse jaren in deze gemeente, waarvan nou te hopen is dat u samen met uw vrouw daar nou ook kerkganger wordt. Dat is dan ook de verdienste na zoveel jaren. Ook eens mogen luisteren. We hopen u samen met uw vrouw nog vaak als emeritus lid van de Ring Heerde te mogen begroeten. En ik herinner er opnieuw aan, ga alstublieft dan met ons om, als wat wij zijn, de Ring Heerde afgeleid van herder. Wij zijn een ring van herders. En niets anders. We hopen u daar te mogen begroeten als de bewogen en geleerde christen en ambtsbroeder. Het gaat u goed.